Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
Ja, daar zitten we weer. In een hele andere samenstelling dan we zijn gewend. Mijn naam is Kirsten van Santen. Ik ben de Joep van Ruiten van dienst. Joep zit lekker op Kreta in de zon te bakken. Misschien leest hij nog wel een boek. Arjan Reinders is vader geworden, dus die is luiers aan het verschonen. En ik zit hier dus nu met Gieten Brugman, kunstredacteur op de redactie van de Leeuwarden Courant.
Ja, ik ben nu Kirsten van Santen aan het vervangen.
Precies.
Die moet namelijk dit programma presenteren.
En aan de knoppen zit Matthijs Mol. In een mooie lichtblauwe trui. En dat past wel goed bij de grijs tinten hier buiten. Want het wil nog niet echt vlotten met het voorjaar. Maar dat geeft niet, want we hebben een mooi programma waar een aantal verrassingen nog in zitten. We gaan natuurlijk luisteren, Gieten, naar de column van Asing.
Uiteraard.
Die net terug is uit Amerika. Dus wie weet gaat het daar wel over. We gaan het hebben over de Librisprijs. Anje Daanje heeft die gewonnen. Daar komen we straks nog even op terug. We gaan het hebben over bossen, over snoeien, over het klimaat, beeldende kunst. Maar eerst, Gieten, wat is jouw nieuws van de week?
Ik heb een heel klein nieuwtje. Ik was afgelopen week bij Jan Reinder Adema in zijn galerie in Damwoude.
Schilder is dat, hè?
Ja, Jan Reinder is zelf kunstenaar en zijn grote leermeester Sjoerd de Vries. En hij was ook goed bevriend met Sjoerd de Vries, een van onze belangrijke Friese kunstenaars. Je kunt hem eigenlijk geen schilder noemen, want hij deed ook veel snijden en kartonwerk enzovoort. En Jan Reinder heeft met Sjoerds vrouw en dochter het atelier van Sjoerd uitgeruimd. En daar zijn nog allerlei, voorstudies enzovoorts in achtergebleven. En die mag hij binnenkort verkopen. Dus hij heeft daar, dat is voor hem een eer. Maar ook wel leuk, denk ik, voor mensen die van Sjoerd de Vries houden, om te kijken welke aanzetten hij had in zijn kunst en zo, om te bekijken. Dus dat vond ik wel grappig.
Dus we kunnen een Sjoerd de Vries kopen.
Voor studie kopen.
Oh, en waar moeten we ons dan naar wenden?
Kijk op de website Jan Reinder Adema.
Het is allemaal goed en wel met de beeldende kunst, maar uiteindelijk houdt iets anders deze week de gemoederen bezig. En dat is niets minder dan het Songfestival. Wij nemen deze podcast op de ochtend voor de avond van de halve finale waarin Nederland zit. We nemen het op tegen allerlei Scandinavische en Oost-Europese landen. Wat zijn de kansen dat we gaan winnen? Het duo
Waar
zelf. Daar kom ik zo op. Het duo zelf heeft er wel zin in. Ze zeggen in de krant vandaag dat ze zich er niet zo heel erg mee bezighouden. Dat leek hun wel gezond. Dat geloof ik niet. Ze zeggen persoonlijk, zegt Dion, want het is het duo Mia en Dion. Ja. Persoonlijk voel ik dat we iets bijzonders in handen hebben. Vooral in het drukke palet dat Eurovisie is. Het is dit jaar ook best wel weer groots en bombastisch. We gaan het zien.
Wat ik heb gezien tot nu toe, een soort aanloop naar de making of. En dat is het heel erg Duncan Lawrence-stijl, sausje. Die is er ook heel nauw bij betrokken.
Ja.
En het nummer heeft ook wel iets weg van het, ja, een beetje in hetzelfde genre, zo rustig.
We hebben een fragmentje.
Oeh. Ja, het is medegeschreven door Duncan Lawrence, de winnaar uit 2019. En ja, dit is het, de versie met een octaaf lager of een toon, één toon lager, zodat ze niet meer vals zingen.
Dat lijkt me verstandig dan.
Gitte, jij weet het niet, maar we hebben een fragment. Dat wil ik je even laten horen. Ja, leef je eens even in als een echte Cornel op Maas. Wat is dit voor nummer en is het een kanshebber?
Het is vast een kanshebber, want ik vind het niet zo heel erg interessant nummer. Dat is vaak. Ik verbaas me altijd over de nummers die enorm veel punten krijgen. En daar zit altijd een politiek spel achter. Dus als dit het nummer is van Oekraïne bijvoorbeeld, gaat het waarschijnlijk winnen.
Je hebt het helemaal verkeerd.
Oh,
dit is volgens de boekmakers de onbetwiste favoriet. Namelijk het nummer Tattoo van Lorena. Zweedse inzending. Zweedse deelnemer. Volgens de boekmakers is de kans dat dit lied wint meer dan 60%. Zweden heeft 6 keer eerder het Songfestival gewonnen. Dus Ierland 7 keer. Dus het zijn door de wol geverfde winnaars. Ik heb er nog eentje. Mag je ook raden uit welk land dit komt en of deze een kansje hebben?
Hmm.
Ja, ik zie je wel swingen.
Ja, het swingt wel. Dit zijn wel van die echt lekkere songfestivalnummers. Dat je denkt, joehoe, 10 in een dozijn. Oh nee, 13 in een dozijn, wat het dan.
Maar welk land zou hierachter kunnen schuilen?
Ik dacht even IJsland, maar ik denk ergens iets oostblokkigs.
Toch weer dat oostblokkige. Nou, je hebt het verkeerd. Het is Finland met het nummer Cha-Cha-Cha. Ik vind het zelf het leukste nummer. 35% winstkans. Dus hij staat op 2. Dus ik zeg alle ballen, behalve natuurlijk op Mia en Dion, op Finland.
Hmm, ja.
Het is feest.
Ik ben heel benieuwd. Ik vind het eigenlijk ook altijd wel weer leuk om te kijken, omdat het gewoon zo... Je kan er je lekker over erg verwonderen vooral. En waar mensen mee komen en wat dan enthousiast wordt ontvangen, daar kan ik me heel erg over verbazen. Ja. Ja. Maar ja, altijd wel weer leuk. Ik vond altijd naar de BBC kijken grappig, omdat daar zo... onderkoeld humoristisch commentaar bij werd gegeven. Dus dat deed ik dan nog wel eens.
Ja, dat is leuk. Ik hoop dat veel landen weer in hun eigen taal gaan zingen. Vind ik veel leuker dan in het Engels alleen.
Ja, dat is ook zo. En dat is ook mooi. We zouden een keer een Friese inzending moeten doen.
Ja, Pieter Wilkens, hupsa. De halve finale dinsdagavond, donderdagavond de tweede halve finale en zaterdag staan er 25 landen in de finale. Genoeg over het Songfestival. We gaan weer even terug naar de beeldende kunst. Gieter, jij hebt een interessant boek in handen gekregen. En we gaan eens bellen met een van de makers. Introduceer ze eens even.
De makers van Boswerk, want zo heet het boek, zijn Christian Kuitwaard en Jan Kleefstra. Zij hebben in 2020 het boek Veldwerk gepresenteerd. En voor dat boek zijn ze in... tussen maart 2018 en maart 2019, elke week, elke vrijdag, op pad gegaan het veld in. En dan meestal gewoon het boerenlandschap, zoals we dat kennen, in Friesland. Omdat Jan Kleefstra, die vogelkenner is en vogelteller is, in de gaten kreeg dat er steeds minder vogels te zien zijn. En ze hebben dat eigenlijk opgepakt als een soort noodroep van... jongens, waar zijn we mee bezig? Wat is er aan de hand in het landschap? Sorry. En eigenlijk hebben ze hetzelfde gedaan, maar nu met de bossen. En voornamelijk wel weer in Friesland, maar ook daarbuiten. En daar hebben ze dus elke week weer samen een uur lang op een bepaalde plek gezeten. En Jan Kleefstra noteert dan wat hem opvalt. En Christian
schildert. In het eerste boek waren het aquarellen en ja. voor Boswerk heeft hij olieverf gebruikt.
Christian.
Hey Christian, met Gieter spreek je.
Dag Gieter.
Hallo. Christian, kun jij ons, ik val meteen met de deur in huis. Kun jij ons uitleggen waarom jullie van veldwerk naar boswerk zijn gegaan?
Daar moet ik even over nadenken, want het is er zijn verschillende facetten zitten eraan. Ja. Het eerste is dat het was heel erg leuk om dit met Jan te doen.
Ja.
En ten tweede, we hadden, dat is een financiële kwestie, we hadden het eerste boek Veldwerk, daar hadden we dus de aquarellen verkocht aan Tresor, mm-hmm. en met de teksten van Jan. En daar hadden we dat geld van over. En we dachten, wat zouden we mee doen? Dus dat is te denken om daar misschien iets goeds mee te doen. En dat betekent bijvoorbeeld iets natuurorganisatie geld geven. Maar we dachten, we kunnen misschien ook een nieuw boek maken. Want we waren nog lang niet
geprotesteerd.
Geactiveerd eigenlijk. Ja. Het is ook een activistisch boek. Hè? Eigenlijk Boswerk en Veldwerk zijn ook de activistische boeken.
Precies.
En toen kwam het idee, weet je wat, we kunnen misschien alweer een boek gaan maken. En dan over het bos. Dat is eigenlijk heel in het kort.
Ja.
Want er gebeurt ook heel veel in het bos. En ik hou ontzettend van het bos en Jan ook. En toen zijn we langzaam bij elkaar gekomen. En ook met het idee om dan één schrijfster of één schrijver te vragen. Één auteur te vragen in plaats van meerdere mensen die een essay schreven. Wat gebeurt er
daar? Ja, dat moeten we misschien even Veldwerk. Uitleggen. Hè, in Veldwerk hebben jullie eigenlijk allerlei organisaties en personen die bij het veld betrokken zijn. Natuurorganisaties, maar ook boerenorganisaties. De ruimte gegeven om daar iets over te zeggen. En ja. dat beviel niet zo?
Nee, het beviel heel goed, maar het is nu leuk om ook weer iets anders te doen.
Oké, ja. En nu hebben jullie Annelies Henstra gevraagd. En kun je vertellen wie zij is?
Annelies Henstra, ja, zij is een juriste. En ze is ook een ontzettende bomenliefhebster. En ze woont ook in het bos. En zij is helemaal gegrepen door het bos en door de bomen. En ook, ze heeft gezien in haar eigen omgeving, want ze woont in, ergens in bij Leersum. Is dat hier zo'n grote?
Amerongse Bos woont ze toch?
Amerongse Bos, daar woont ze, ja. En daar, is, daar zag ze ook hoeveel kaalkap plaatsvond in de bossen bij haar in de buurt. En er was ook nog een laan, de Broekhuizenlaan. Die dreigde ook gekapt te worden, heel veel bomen, bijna alles, omdat ze onveilig zou worden. En er is een beukenlaan, ze noemen het wel de mooiste beukenlaan van Nederland. En ook honderden jaren oud. Die zou allemaal gekapt worden en heeft ze zich ontzettend druk om gemaakt. En zo is Jan op haar spoor gekomen. En ze kon ook schrijven, dat wist we ook. Toen hebben we contact met haar opgezocht. En toen, zo is het gekomen.
Ja, Kirsten heeft een vraag voor jou.
Ja, hoi Christian. Ik ben Kirsten van Santen en ik zit ook in deze podcast. Ik heb een vraag. Jij noemt het een activistisch boek wat jullie hebben gemaakt. Hoe dat zo?
Nou, je moet je voorstellen, zowel voor Jan als voor mij is het landschap is onze muze. Weet je wel? En het muzen verkommert. Het gaat heel slecht met het landschap. En wij willen daar iets aan doen. Dus in die zin is het een activistisch boek. We willen de mensen eigenlijk naar het bos en ook eigenlijk naar die boeken laten kijken via schoonheid. En via die schoonheid de mensen kan informeren. En via informatie kan je misschien mensen ook betrokken krijgen bij dat er iets moet gebeuren met hoe wij met de natuur omgaan.
Ja, je wilt niet te veel roepen van dit gaat fout. Maar je wilt laten zien, kijk eens hoe mooi wat er nog is. En laten we daar voorzichtig mee omgaan.
En daardoor informeren en zo betrokkenheid proberen op te roepen.
Ja.
Dat is eigenlijk de bedoeling.
Ja, en nou heb je in het eerste boek heb je aquarel geschilderd. En je zei al, die aquarellen zijn allemaal verkocht. En je hebt nu met olieverf geschilderd.
Ja.
Was daar de reden voor?
Nou kijk, dat eerste boek, Veldwerk, dat dacht ik wil ook gewoon proberen heel erg goed te kijken naar de natuur. En dan ook dat wat ik zie probeer een beetje te schilderen, zeg maar. En bij het tweede boek, Boswerk, hadden we alle twee afgesproken. We gaan nu iets meer autonomer aan het werk. Dus eigenlijk een beetje meer wat losser, wat vrijer. En daar linkt olieverf zich ook wel heel goed voor. Dus het is meer een interpretatie van wat ik gezien heb dan het boek Veldwerk. Dat was wat conventioneler. Ja. Dit is iets moderner, denk ik. Of iets wat vrijer, wat losser. En die teksten van Jan zijn ook wat losser en vrijer.
Ja.
In vergelijking met Veldwerk.
Ik heb nog een vraagje. De ondertitel heb ik gelezen. Het boswerk over het verlies van bomen en bos. Jullie hebben daar uren en uren in de natuur gezeten samen. En kunnen contempleren, mediteren op het verlies van het bos en hoe wij mensen daarmee omgaan. Kun je nou doorgronden waarom wij mensen zo roekeloos met onze bomen omgaan? Wat is er met ons aan de hand?
Nou, er zit eerst een hele praktische reden aan. Dat is die Henk Bleker, die heeft een aantal jaren geleden, een natuurbarbaar, die heeft toch gezegd, weet je wel.
Die toen minister was, moeten we erbij zeggen.
Ja. En hij heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven dat we zelf geld moeten verdienen. De Staatsbosbeheer die moet regelmatig even kappen om geld te verdienen. Dus dat is een hele praktische oorzaak. En het tweede is, ja, wij zijn toch een beetje losgezongen van de natuur. Wij begrijpen niet meer dat de natuur, dat wij dezelfde natuur zijn, hè? Dat de natuur het leven is. En dat diversiteit een heel belangrijk iets is. Maar dat zijn we een beetje van losgekomen eigenlijk. Ja. We hebben heel weinig waardering voor de natuurlijke systemen. Dus dat is eigenlijk een trieste zaak. Ja. Ik denk dat dat de reden is. Onverschilligheid, hè? Het is heel vreemd. Het lijkt wel of we soms meer verwondering hebben naar al die technische wonderen om ons heen dan om de echte natuurlijke wonderen.
Ja, in dat is heel apart. Jullie noemen het zelfs opmerkelijke levende wezens. Hè? Als bijna we leven zij aan zij met die bomen en we moeten ze als soorten medewezens beschouwen in plaats van dat wij ons daarboven verheffen.
Ja, er is ik heb een boek gelezen. Dat heette geloof ik de moederboom. En dat was van een Canadese mevrouw, Susanne Simmet. En zij heeft bijvoorbeeld onderzocht. Ze zegt, het heet harde wetenschap, het is geen zweverig verhaal. Dat bomen onderling verbonden met elkaar zijn via de wortels en via schimmeldraden. En zo op die manier kunnen ze elkaar helpen. En ze kunnen dus bomen die bijvoorbeeld die nog op moeten komen, die tekort hebben aan iets. Die moederboom kan dan zo'n andere boom, die jonge boom, helpen met voedsel geven of vocht geven. Dus het is een hele. Die bomen zitten veel meer achter dan dat je op het eerste gezicht misschien zou denken.
Eigenlijk.
En ook omdat
eigenlijk zou je kunnen zeggen: wij verbazen ons over de wonderen van de techniek. Maar de natuur heeft nog veel meer wonderen in zich. Hè, waar we ons eigenlijk veel meer over zouden moeten verbazen. En veel meer zorg voor zouden moeten dragen. Toch?
Dat denk ik. Ja, okay. Dat volgens mij.
Nou, dan houden we het even hierbij. Dankjewel, Christian. Iedereen zou dit boek moeten lezen, moeten bekijken en ook jouw werk moeten bekijken.
Nog heel snel heb ik een tussenvraag. Wat is jouw lievelingsboom eigenlijk?
Ja, ik denk toch dat ik een beetje discriminerend ben. Ik ben toch van de loofbomen. Ik vind alle loofbomen mooi.
Nou, ja. Dan gaan we toch even allemaal opletten. Bedankt.
Dankjewel, Christian. Bedankt. Tot de volgende keer.
Doeg.
Boskwerk, vormgegeven door Gert-Jan Slachter, 176 bladzijden, prachtig boek, €29,95 en in de boekwinkel te verkrijgen.
Uitgeverij Weidemeer.
En dan is het nu weer tijd voor Good Old Asing Waldhaus. Kom er maar in, Asing.
Toen Malcolm Lowry in Hotel Normandy in Los Angeles woonde en daar begon aan Under the Volcano, de roman die hem beroemd zou maken, had hij een kamer op de eerste verdieping, net als ik nu. De kamer was spartaans maar comfortabel, zou de vrouw die als typist voor hem werkte zich herinneren. Een tweepersoons bed, rechts van de deur, een badkamer, links een ladekast met boeken erop. Tegenover de deur, bij het raam met witte gordijnen, een eiken tafel met stoel. Op de tafel een typemachine en een stapel papier. Daarnaast een schommelstoel met Malcolm Lowry. Hij keek uit op een acacia die hij de aspirineboom noemde. De enige bomen nu zijn palmen verderop, hoge stammen met bovenop een pluimpje. Lowry was toen 30, zat in scheiding en zoop als een tempelier, net als Jeffrey Furmin, de hoofdpersoon in Under the Volcano. Zijn vermogende ouders betaalden zijn verblijf van juli 1938 tot juli 1939 en maakten het geld rechtstreeks naar het hotel over. Lowry zou op zijn 47ste overlijden met veel drank en medicijnen in zijn lijf. Misschien was het zelfmoord, misschien heeft zijn tweede vrouw hem vermoord die tevens zijn grootste fan was, zijn redacteur, zijn typiste en zijn mededrinker. Die vrouw, Marjorie Bonner, had hij niet ver van dit hotel ontmoet op Hollywood Boulevard. Zij liepen dus destijds dezelfde brede trap af naar de hotellobby als ik nu. Die lobby is nog helemaal jaren 20 al, staat bij de balie een tekst uit een Lowry-biografie op de wand. De gerant stelt zich aan me voor als CJ. We hebben hier elke dag van 5 tot 7:30 gratis wijn, zei hij. Gebeurde dat in 1939 ook al? Ik doe dit nu 10 jaar, zei CJ en schonk me een gulle Pinot Noir in.
Ja, die Azing, hij is weer net terug uit Amerika. Heb je Malcolm Lowry gelezen?
Nee, ik heb volgens mij de film wel gezien.
Ja, dat is ook heel bekend. Ja. We blijven even bij de boeken, want...
Is jouw nieuws? Dat ook jouw vragen.
Ja, precies. Ja,
ik moest net iets zeggen. Oh, jij nou, even ja, jouw nieuws.
We kunnen er niet omheen. Nee. Het is de dag na de uitreiking van de Libris Literatuurprijs. En zoals gezegd, de gedoodverfde winnaar heeft inderdaad de prijs gewonnen. Dat is Anje Daanje met... Het lied van Ooievaar en Dromedaris. Het ligt hier voor me.
Het is een vinkerpil, ja.
Ik sla er nou op. Het is een prachtig...
Paar bomen.
Dat, ja, laat Christian Kuitwaard het niet horen.
Die maakt ook zelf een boek.
De Duitse schrijver Frans... Of Tsjechisch-Duitse schrijver Frans Kafka, die zei... Een goed boek splijt als een bijl het bewustzijn. En ik heb het gelezen en dit is wel het geval bij dit boek. Mijn bewustzijn is in ieder geval tijdelijk even gespleten geweest. De jury noemde het... Een ongeëvenaard literair bouwwerk. Het is een groot succes voor de uitgeverij Passage van Anton Scheepstra. Die klein is, maar inmiddels 9 drukken van dit boek heeft gemaakt. 40.000 exemplaren zijn verkocht.
Ja, prachtig.
Het is een groot succes en Anje laat de concurrentie ver, ver, ver achter zich. Dit is literatuur van wereldformaat.
Maar hoe doet ze dat dan, dat bewustzijn splijten bij jou, als je dat boek leest?
Nou, daar hebben we het net over gehad. Want kort voor de opname van deze podcast heb ik samen met mijn collega Job van Schaik van Dagblad van het Noorden contact met haar gehad. Dus zij is inmiddels bekomen van het diner, heeft lekker geslapen en we hebben haar een uurtje geleden aan de telefoon gehad en daarmee wil ik deze podcastuitzending graag afsluiten. Het woord is aan de winnares van de Libris Literatuurprijs 2023, Anje Daanje.
Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met de prijs, want dat is toch wel heel bijzonder. Hoe heb jij het beleefd gisteren, want je, als gedoodverfde winnaar?
Ja, dat was wel een beetje... Eerst in het begin dacht ik, toen ik net was genomineerd... denk ik, nou ja, ik ga hem niet winnen... omdat ik de Boekenbondprijs al had gewonnen. En niemand had allebei die prijzen ooit gewonnen... voor één en hetzelfde boek. Dus ja, ik denk, nou, ik sta gewoon op de shortlist... maar dat wordt verder niks. Maar toen begon in de pers iedereen te zeggen... ja, ze moeten winnen en zo. Dus ja, toen werd ik wel een beetje zenuwachtig op een gegeven moment. Dus gisteren, maar ja... ik zat dan toch niet heel ontspannen, moet ik zeggen.
Nee, kan ik me voorstellen. Want iedereen die kijkt ook naar je natuurlijk als de gedoodverfde winnaar.
En het was ook wel een beetje... de schrijvers een beetje tegen elkaar opgezet... zodat het echt een wedstrijd werd. En ja, ik vind ook niet dat literatuur een wedstrijd moet zijn eigenlijk. Maar ja, dat werd het natuurlijk wel op die manier. En als ik hem nou niet had gewonnen... ja, dan had iedereen gevraagd van... ja, ben je nou teleurgesteld? Zoals je wel zeggen, ja.
Nee, dat is toch inderdaad wat raars met prijzen en met kunst. Dus dat, Hoe is het voor jou om nu het gevoel... Nou ja, je bent nu gewoon de meest gelauwerde schrijver van Nederland. En ook nog eerste die de 2 grote prijzen gewonnen heeft eigenlijk.
Ja, dat is echt heel raar natuurlijk. Want 3 jaar geleden... toen had ik eigenlijk... wat nou al bekend was, niet helemaal. Maar het was niet heel erg bekend. Ja, dat is heel raar. Het is nog niet echt tot me doorgedrongen gewoon. Ook na die 3 jaar nog steeds niet, geloof ik.
Nee, ik kan me voorstellen. Dat, ik begreep dat jij wel al met plannen voor een volgende roman bezig bent. Of...
niet heel serieus. Nee, dat wil ik alsmaar. Maar dan komt er weer wat tussendoor. En ik moet eerst wat om iets te bedenken. Je kan niet achter je bureau gaan zitten en denken... nou, dan ga ik een goed idee krijgen. Dus ja, je moet wel een beetje rust in je hoofd hebben... om dan om ideeën te krijgen. Dus ja, daar ben ik nog steeds niet naartoe gekomen. Maar ik hoop dat binnenkort gaat
gebeuren. Wat je vaak hoort is dat mensen die bezig zijn met een boek schrijven... dat het ene boek tijdens dat proces een nieuw idee... oplevert, dus dat het een tot het ander leidt. Is dat bij jou gebeurd? Ben je ergens tijdens dit proces heb je gedacht van, misschien een volgend werk zou die richting uit moeten?
Ja, dat heb ik normaal wel, maar bij dit boek niet. Nee. Dus nee, ik zit gewoon zonder boeken eigenlijk. Ja, dat is een beetje normaal, dan zorg ik altijd voor dat voordat de recensies verschijnen, dus of ze nou goed of slecht zijn, dat ik dan gewoon weet wat mijn volgende boek is en dan heb je iets om op terug te vallen. Ja, dus dan was ik al lang aan het werk gegaan. Maar nee, dat had ik dus nu niet, maar ik weet ook niet waarom. Maar ik denk omdat het dus 11 hoofdstukken zijn, met 11 verschillende ik had eigenlijk gewoon 11 verschillende boeken al bedacht.
Precies.
Ja, het was even op, denk ik. Ja.
Het is, even, is dat dan niet een leeg gevoel? Nu? Dat je even zonder
zit?
Ja,
ik mis het wel, ja. Maar ja, ik moet gewoon... Het is ook wel dat ik het telkens tegenaan hang dan, maar op een gegeven moment moet je gewoon overheen zetten en denk maar, nu is het afgelopen met het gezeur, dan ga ik aan het werk. Maar dat heb ik nog niet tegen mezelf gezegd. Ja.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel moeilijk is, want je hebt natuurlijk nu 2 enorm succesvolle romans geschreven. En hoe ga je verder naar zo'n succes?
Nou ja, inderdaad, want normaal dan een paar jaar geleden, dan dacht ik van, nou ja, dan kreeg je natuurlijk ook nog wel eens kritiek. Dan denk je van, nou ja, oké, mijn volgende boek wordt gewoon beter. Maar ja, dit boek, wat ik nu ga schrijven, ja, dat kan eigenlijk alleen maar slechter worden in de ogen van andere mensen. Ja, dat is heel inspirerend natuurlijk.
Ja. Je hebt nu Kafka en Marquez allemaal over je schouder meekijken.
Ja, nou ja, en ook heel veel andere mensen natuurlijk. En als je in beeld komt op televisie, dan zie je ook jezelf als me van de buitenkant. Dat helpt ook niet echt. en nu dus, als je je stem ook al behoort, denk je, ach, want als je schrijft, dan moet je natuurlijk in je hoofd leven. Maar als je er zelf als vanaf de buitenkant bekijkt, ja, dat werkt niet echt. Dat gaat niet echt samen.
Maar hoe ga je dat doen? Hoe duw je die buitenwereld weer weg?
Nou ja, dat is een kwestie van tijd. Die verdwijnt vanzelf alweer een beetje. En dan de storm gaat nog weer eens liggen, denk ik. Maar ja, de Librisprijs is wel gigantisch. Ik had hiervoor de Boekenbondprijs gewonnen. Die is wel minder belangrijk. Maar ik merk nu wel met alle felicitaties die binnenstromen en al die kranten en zo. Dat is iets gigantisch, geloof ik.
Ja. Dat bedrag, hè, die 50.000 euro, is dat belastingvrij? Weet je dat?
Nee, dat is niet belastingvrij.
Oké. Okay. Nee. Heb je er al een bestemming voor? Heb jij daar een bestemming voor? Of is dat...
Nee, ik ga er gewoon van leven, want ik weet ook niet hoe het verder gaat. En misschien wordt mijn volgende boek dus niet zo goed. Dan verdien ik nu zoveel meer. Dus dan heb ik heb ook geen pensioen en geen arbeidsongeschiktheid. Ik heb niks, dus dit is het gewoon. Ja.
Ja, nee, wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi dan, dat je die prijzen wint. Dus
maar daar zijn die prijzen volgens mij ook al min of meer voor bedoeld. Hoor. Tenminste, bij de Boekenbondprijs stond het ook op hun website. Het is de bedoeling dat je een tijdje vrij kan nemen om een volgend boek te schrijven. Dus nou ja, daar heb ik nu al genoeg geld voor dan. Hè?
Ja, nou dat is heel mooi. Jouw uitgever, Anton Scheepstra, die heeft ook allemaal plannen natuurlijk. Die kan nu ook dingen doen die dankzij jouw succes, die hij anders niet had kunnen doen.
Ja, die heeft vast ook wel veel geld verdiend, denk ik ook.
Maar wordt er door andere uitgevers ook veel aan jou getrokken? Want het is natuurlijk een relatief kleine uitgever.
Nee, uitgevers zijn heel beschaafd. Dus nee, dat doen ze niet. Maar ik ga ook niet weg bij Anton, hoor. Want hij heeft me in het begin heel erg gesteund. Dus nee, dat ga ik absoluut niet doen. Maar ik heb al een andere uitgever, Pluim, die geeft herdrukken van mijn oude boeken uit. Dus die hebben mij wel benaderd. Maar dat is niet in concurrentie met Anton natuurlijk.
Nee. Nou ja, dat boek wat je geschreven hebt, Kirsten heeft het gelezen. Stel daar eens een intelligente vraag over, Kirsten.
Ja, doe dat dus.
Ik heb het gelezen. Iedereen zegt, het is zo dik en het is zo veel. Maar dat heb gek genoeg. Ik heb best wel een druk leven met werk en schrijven en kinderen en van alles. Maar ik ben er doorheen gevlogen. En ik weet niet hoe je dit nou hebt gedaan. Maar ik zei op een gegeven moment tegen mijn partner, het is net alsof ik gevangen zit in haar zinnen. Je zit, de taal is zo dat je iemand bijna bij zijn kin vastgrijpt en meesleurt dat boek door. Zo voelde ik het een beetje. En wat opviel was dat er heel weinig er zit geen direct dialoog in, hè?
Nee, dat klopt, ja. Nee, dat heb ik in een paar boeken geleden bedacht. Want dialogen zijn altijd een beetje ontnuchterend, vind ik. Maar ja, dan heb je van die alledaagse zinnetjes tussendoor om het een beetje op een echte dialoog te laten lijken. Dus als je dat weglaat en het gewoon navertelt, min of meer, of midden in de zin, zonder aanhalingstekens toch aangeeft wat iemand zegt, dat werkt een soort van magischer, een beetje, dus het past wel goed bij de stijl. Nee, dat werkt, dat schrijft ook ontzettend fijn.
Maar dat nou bijna dat koortsachtige gevoel wat ik als lezer had, dat ik me mee bijna gedwongen voelde om door te gaan en ook wel soms...
Toen ik het schreef had ik dat natuurlijk ik kan dat niet beoordelen, want als je een plot bedenkt, ja, ik kan altijd wel de zinnen beoordelen en de emotie kan ook nog wel een beetje beoordelen, maar de plot, ja, ik weet alles al, dus ik weet ook niet of het nou spannend is of zo. Ik kan het alleen maar op ervaring doen. Dus ja, dat vind ik wel, ik had het wel geprobeerd te schrijven. Ik denk, ja, want als sommige mensen, als ze niet geen zin hebben om al die verbanden te leggen en te bedenken waar het over gaat, dan kunnen ze tenminste nog een spannend boek lezen, maar dat is kennelijk ook wel gelukt. Daar ben ik wel blij.
Maar ik vroeg me namelijk af, toen jij dit schreef, want het is je hebt natuurlijk enorm veel werk aan de compositie gehad, maar dat opgewonden, voortstuwende gevoel wat ik had, had je dat ook bij het schrijven? Of is dat toch veel meer metselen, bouwen?
Nou ja, je moet bij schrijven, is je hoofd eigenlijk altijd min of meer ingedeeld in tweeën. Dus met de ene helft moet je voelen wat je schrijft, want dan weet je hoe het verder moet met de emoties en wat personages voelen. Met de andere helft, dan denk je gewoon van, oh ja, nee, maar die zin is niet goed en ik moet omgooien en zo. Dus je moet gewoon nuchter en emotioneel tegelijk zijn eigenlijk.
Ja,
mooi.
Ja, ik heb er ontzettend van genoten. En het is één groot probleem met dit boek, is dat het heel erg moeilijk na te vertellen is, vind ik.
Ja, mensen vragen mij dat altijd en denken, oh jee, komt die vraag weer.
Waar gaat het over? Het gaat over. Ja. Eigenlijk zeg jij ook, iedereen moet zijn eigen boek er maar van maken. Hè?
Ja, dus dat is mijn nieuwe oplossing voor de samenvatting.
Ja, heel mooi. Zijn er ook al plannen om het in het Engels te vertalen, het boek? Want dat is natuurlijk...
Nou, De Heer en de Soldaat wel, maar die uitgever die... ik neem aan dat hij eerst eens wil kijken wat dat boek doet. En dat verschijnt gewoon pas, die vertaling was in 2026. Dus ja, dat gaat toch een hele tijd duren.
Maar
het lied wordt wel vertaald in het Frans in ieder geval. En in het Italiaans en in het Tsjechisch. Dus ja, en in het Duits, ja.
Ja, nou mooi. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor je reactie. En wij wachten natuurlijk in spanning af op je volgende roman. Ja. En we hopen dat het niet al te lang gaat duren. Ja, het duurt een paar jaar waarschijnlijk sowieso.
Het lijkt me wel verstandig. Want als ik het nu meteen uitbreng, gaat mensen het ook met elkaar vergelijken. Ik ga niet heel erg haasten.
Nee. Ik heb gelukkig dit boek nog voor me. Dus ik heb het avontuur en mag het avontuur nog gaan beleven. Hey, hartstikke bedankt voor je reactie. En heel veel succes met het volgende project.
Bedankt.
Ja.
Dag.
Dit was Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!